Welkom en goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering in de podcastserie van de Bethelkerk in Leeuwarden. Deze keer luister je naar deel 1 van een tweeluik van zondag 9 februari. Dat ging over de naam Jezus en de titel Christus. De naam Jezus is voor de meeste mensen tegenwoordig lijkt het wel vooral bekend als een krachtterm. Nou ja, in ieder geval in de Bijbel is de naam Jezus verbonden met de belofte van een bijzondere kracht. De kracht van God om te redden. De engel die de aankondiging doet van de geboorte van Jezus zegt tegen Jozef: je moet dit kind de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden, bevrijden, verlossen van hun zonden. Wat betekent dat? Wat is de kracht van de naam van Jezus? Daarover gaat deze aflevering.
Matteüs 1, vers 18 tot 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. En toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. En Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. En dan lezen we nog uit Handelingen. Handelingen 4, vers 1 tot 12. Het was een ondervraging door de Joodse leiders. En terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hem af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten. En de opstanding uit de doden verkondigde op grond van wat met Jezus was gebeurd. Ze grepen hem vast en zetten hem gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer 5000. En de volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander en alle anderen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. En ze lieten Petrus en Johannes voorkomen. En begonnen het verhoor met de vraag: door welke kracht of in wiens naam heeft u die daad verricht? En Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest: leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe dat komt, dat hij is genezen, dient allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus van Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.
Nou, het thema voor de preek is dus de naam Jezus. Je kan discussiëren over de vraag of het goed gaat met geloof in Nederland. Lastig peilen. Maar dat de naam Jezus veel gebruikt wordt, is volgens mij geen punt van twijfel. Ik heb die kennissen die zeg ik wel eens meer over hem praten, althans zijn naam gebruiken dan ikzelf. Ik denk dat die ervaring vast wel breder zal zijn. De naam Jezus als een stopwoord, ook wel een krachtterm. En dat is natuurlijk iets ingewikkelds, verdrietig soms ook, om mee te maken. En lastig, soms misschien een aanleiding voor een goed gesprek. Maar in ieder geval denk ik zelf heel vaak als ik het hoor, hoe mooi zou het zijn als degene die die naam zo gemakkelijk of soms zo vaak gebruikt, ook iets van die kracht van die naam zou gaan ervaren. Een naam die in eerste instantie gewoon als Hebreeuwse naam veel gegeven werd. Veel ouders namen de betekenis: de Heer is redding. De Heer is redding. Het is de kernbelofte. Alles wat God beloofd heeft. Maar bij de geboorte van de Heer Jezus, die aankondiging, wordt het nog even iets anders gezegd. Want elk kind wat tot dan toe die naam droeg, hè, Jezus, de Griekse vorm, de Hebreeuwse variant Yeshua, was Jozua bekend. De Heer is redding. Kijken of die doet. Nee. De Heer is redding. De engel zegt tegen Jozef, je moet hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk bevrijden of redden van hun zonde. Bij Jezus is de naam niet alleen een belofte, maar ook de aanduiding van dat hij het is. De redding die God beloofd heeft. Jezus is de verlosser, de redder. Hij redt. Hij redt alleen. En hij redt helemaal. Ja, die drie dingen, daar staan we bij stil. Maar dat zinnetje van die engel, dat bleef wel gelijk bij mij haken. Hij zal zijn volk bevrijden of redden van hun zonden. Kijk, redden, dat bevrijden, dat klinkt mooi, positief. Maar in één adem erachteraan, van hun zonden. Ja, je kunt niet over de redding door de Heer Jezus spreken als je niet ook het dan wil hebben waar hij van redt. Wat zonde dan is. En zonde is een beladen begrip. Een woord waarmee je acute aandacht kwijt kan zijn. Of meteen van alles op kan roepen bij mensen. Van heel zwaar, negatief, tot oppervlakkig en uitgesleten. En daarom, wat moet je daarmee? Je moet erbij stilstaan. En ook goed om even stil te staan bij wat de Bijbel nu zegt over dat woord. Voor de liefhebbers in het Hebreeuws, de woorden erbij, die mag je ook net zo hard weer vergeten. Maar even de gelaagdheid van het woord zonde. Het heeft in ieder geval drie woorden in het Oude Testament. Het woord gata. Het gaat over zonde als je doel missen. Verwijzing naar de gebrokenheid die in de schepping gekomen is. Dat de dingen niet meer zijn zoals ze bedoeld zijn. Het tweede, avon, dat is kwaad. En dat is al wat actiever. Ook het kwaad dat we doen. Wat vanuit onszelf komt. Dat kan onbewust zijn. Dingen doet die een ander raken of die niet goed zijn zonder dat je het bewust was. En kan bewust zijn. Je kan dus ook bewijzen naar dat wat je wordt aangedaan. Wat je overkomt door anderen. En de derde, pesha, dat is het meest felle, dus ik kan zeggen, lelijke variant van zonde. Opstand, bezet, doelbewust ingaan tegen de liefde van God. Dat je heel goed weet wat je doet en toch doet. En de Bijbel zegt dat deze zonde, dit is waar Jezus van kwam verlossen. En dat zie je allereerst in Jezus' leven, dat hij naar deze aarde is gekomen, als een mens geleefd heeft, perfect naar het doel zoals God het voor ogen had. Hij heeft als mens altijd geleefd zoals God het wilde. En hij heeft daarin laten zien hoe het zou moeten zijn. En hij heeft als die perfecte mens het kwaad, het op zich genomen en gebroken door zelfs tot in de dood te gaan. En daarmee de dood zonder zijn kracht ontnemen. Die gebrokenheid wordt door hem vernieuwd. En het kwaad wordt overwonnen. En door zijn leven te geven als volmaakt onschuldige, heeft hij vergeving en verzoening gebracht. De redding waar Jezus over komt, MBV 21 vertaalt het met bevrijding, verlossing, redding. Er staat een woord dat verwijst naar het leven. Hij brengt echt leven. Vijandschap wordt zelfs veranderd in vriendschap. In plaats van wantrouwen en angst naar God toe, komt de liefde. Is niks minder dan van de dood naar het leven gaan. Jezus redt, hij alleen, ook helemaal. En misschien is dit al lang, misschien voor heel veel van jullie, is dit al lang het mooiste nieuws dat je ooit gehoord hebt, wat je overkomen is, je ervaren hebt. Tegelijkertijd is het natuurlijk een boodschap waar je ook vragen, waar je in ieder geval kunt verwachten. En misschien ook al vaak zelf gekregen hebt. Er wordt de vraag van, is Jezus echt helemaal nodig? Dat klinkt wel heel radicaal. Alleen maar Jezus. En allerlei omstandigheden en tijden waarin soms dingen opleven. In de tijd van de reformatie, de kerk van de gereformeerde kerk ontstonden, was er heel veel discussie over de betekenis van heiligen. In hoeverre dragen zij bij aan jouw redding. In onze tijd is de nadruk misschien sterker op jij, ik, wij met onze persoonlijke gaven en talenten. Kom op, het is misschien toch wel heel confronterend om te zeggen dat jij helemaal aangewezen bent op iemand anders voor je redding. Maar misschien kunnen sommige dingen wel helpen om er dichterbij te komen. Want als we als mensen nou in staat zouden zijn, als het niet zo ernstig was dat wij echt een redder nodig hadden, hoe verklaar je dan de situatie in de wereld waarin we leven? Ja. Brede. Hoe ver is hij te zoeken? En je hoeft niet een somber mens te zijn. Er zijn ook genoeg plekken waar mooie dingen te zien zijn. Maar wat wordt er geleden in deze wereld door de gebrokenheid en door het kwaad dat mensen elkaar aandoen. En soms ook het pure verzet. Waarom wordt het maar niet beter? Zou dat op zijn minst niet een aanwijzing zijn dat wij het niet redden? Of als je het wat dichterbij haalt, je eigen leven. Eigen levenservaring. Kijk, misschien heb je dat ook al eens meegemaakt. Dat mensen die je kennen zeggen van, nou, jij een redder nodig. Kom op. Ik ben gewoon hartstikke aardig. Vriendelijk. Liefdevol mens. Dat klinkt echt somber. Zelf moet ik er heel vaak denken aan dat ooit uit een preek van Tim Keller, predikant in New York. Die het zo dichtbij bracht dat hij zei van, ja, ik zeg dan maar meestal van, nou, maar als dat zo is, en fijn als anderen zo'n beeld van mij hebben, maar waarom kwets ik dan nog steeds mensen van wie ik het meeste hou? En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar in alle eerlijkheid, ik doe dat ook. En als ik nou echt goed was, zou dat toch moeten lukken? Om in ieder geval de mensen die ik het meeste hou, niet meer te kwetsen. Dat dat toch gebeurt, op zijn minste aanwijzing dat wat de Bijbel zegt over wonden en de redding die we nodig hebben, wel eens heel erg waar zou kunnen zijn. Maar de allerbeste manier ontdekken, niet de ervaring in de wereld of je eigen levenservaring, maar is toch echt Jezus zelf. En dat kan een beetje gek klinken misschien of te makkelijk, maar je kunt van alles meemaken en mensen kunnen van alles tegen je zeggen. Je kan oneindig diep denken, maar alleen als je jezelf echt wil laten confronteren met Jezus, ontdek je wat je nodig hebt. En een van de mooiste verhalen uit de Bijbel daarvan, in Johannes 4, waar Jezus een vrouw aanspreekt die bij de bron komt. Een vrouw die uitgestoten eigenlijk leeft, los van anderen. Een vrouw die eigenlijk niet eens op zoek is naar God en naar Jezus, nog niemand die kent. En die, prachtig om te lezen, ontdekt door Jezus hoe hij haar het leven wil geven. En die vrouw die gaat, zodra ze dat doorheeft, andere mensen erbij halen. Dus sleept ze bijna mee naar Jezus toe. Is heel enthousiast, het heeft effect. Maar aan het eind, als die andere vrouwen bij Jezus geweest zijn, staat er een prachtig zinnetje. Ze zeggen dan, eerst geloofden we omdat jij het tegen ons zei, maar nu geloven we omdat hij het zelf tegen ons gezegd heeft. Om te ontdekken wie Jezus is, je echt zelf bij Jezus zijn. Willen horen en ontdekken wat hij gezegd heeft. Nou, dat is één vraag. Is Jezus echt helemaal nodig? Nou, luister naar Jezus zelf. En de andere vraag, als je zegt Jezus alleen, is dat niet een voedingsbodem voor intolerantie? Want ja, je kunt als christenen zeggen dat Jezus de redder is, maar ja, anderen zien het op een andere manier. Roept dit niet spanning op? Met alles wat erbij hoort, is het niet heel exclusief, zeggen we dan? Uitsluitend? Nou, kijk, als je heel eerlijk goed luistert naar wat de Bijbel zegt, als er één boodschap inclusief is, het evangelie. Want iedereen heeft die redder nodig. Niemand, van buiten gesloten. Het staat heel mooi, die engel zegt tegen Jozef, hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dus niet de anderen, de mindere of de slechtere, maar daar begint het. Bij Jezus horen heeft te maken met beseffen dat hij iedereen die hem aanroept, redt van hun zonden. En Peter zegt het heel mooi, hè, in de Handelingen 4 wat we lazen, dat die naam gegeven is. Is een redding waar je niks aan hoeft bij te dragen die niet afhangt van jouw prestaties, afkomst of wat ook maar een naam die gegeven is. Leven wat je ontvangt. Er is in ieder geval één ding wat daarbij ongelooflijk belangrijk is. Om ontzettend op je hoede te zijn. Om je beter te voelen dan een ander. Dat is wat het evangelie je, als het goed is, heel radicaal afleert. En wat natuurlijk ook heel vaak fout gaat. Wie heeft daar nooit last van? We vergelijken onszelf voortdurend. En liefst voelen we ons iets beter door te denken dat anderen het minder doen, slechter zijn. Maar het evangelie zegt, wie jij er ook voor staat ten opzichte van anderen, je hebt gewoon net zo hard redding nodig. Dat geldt trouwens ook op twee kanten op. Want je kunt het ook gebruiken om geloven in de Heer Jezus een beetje op afstand te houden. Hem zelf op afstand houden, niet al te erg in hem verdiepen, maar ook jezelf beter voelen dan mensen die geloven. Beetje bekrompen vinden of hypocriet. Nou, het slechte nieuws is, je hebt gelijk. Ook christenen zijn soms hypocriet. doen zich soms beter voor of gedragen zich niet zoals ja, ik van hen zou mogen verwachten. Maar is er wel één iemand hier ook nu meeluistert die 100% kan zeggen, mijn eigen standaard waarvan ik vind dat ik eraan zou moeten voldoen, die haal ik. Elke keer opnieuw. Juist dat wij mensen zijn die dat al niet halen, onderstreept hoe hard wij de Heer Jezus nodig hebben als verlosser. Daarom, Jezus, die naam betekent verlossing, bevrijding, leven. Daarin geloof, die naam, de kracht van die naam, die maakt je eerlijk over jezelf. Je kunt voor God komen. Want Hij bevrijdt. En hoe meer je dat doet, hoe meer je daar Hem bij eert. Dat is heel mooi staat. Misschien wel het meest bekende christelijke lied. Amazing Grace. Daar gaat het over. Genade. Zo oneindig groot dat ik die het niet verdien, het leven vond. Amen.